Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de roep om mondkapjes van de Volt Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan. Die vindt dat het op drukke plekken weer moet. We hebben het over Frankrijk. Die voert vandaag de gezondheidspas in. En ophef in Italië. Want beelden van het Uffizi Museum in Florence die zijn gebruikt zonder toestemming door de website Pornhub. En daar is veel over te doen. Daar gaan we het helemaal aan het einde over hebben van dit programma. Vandaag in mijn panel Alina Denny-Bell, voorzitter van FNV Young & United. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Victor Pax, journalist bij EW, voorheen Elsevier. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt het gered. De metro stond stil, maar hij is er.
Ja, hij is er wel, ja. Ze droegen wel allemaal netjes mondkapjes.
Kijk, nog goed, daar moet het ook nog als enige plekje in Nederland. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de toespraak die Wereldgezondheidsorganisatiebaas Tedros gaf tijdens het congres van het IOC in Tokio. Waar de Olympische Spelen dus vrijdag worden geopend. Maar vanmiddag wordt er al gevoetbald. Nederland speelt tegen Zambia. Het zal wel. Tedros dus, die klonk zo.
The pandemic is a test and the world is failing.
En daar hebben we ook maar gelijk ons breekijzer van gemaakt vandaag. De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Wat vind jij? Heeft Tedros gelijk? Hadden we na anderhalf jaar wel iets meer coördinatievermogen en medemenselijkheid mogen tonen in de wereld? Of zeg je ja, in noodsituaties is het eigen volk eerst. Als je je eigen mensen niet helpt, dan kan je ook anderen niet helpen. Wie kan je dit kwalijk nemen? Jij kan meepraten in BNR Breekt vandaag door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Doe het nu, dan praat je zo mee in de uitzending. En bij me is ook Barend Gerritsen. Hij weet alles van volksgezondheid en is teamleider Health System Strengthening bij het KIT. Nou denk je KIT? Knight Rider? Nee, KIT, het Koninklijke Instituut voor de Tropen. Beter bekend als het voorheen bekende Tropeninstituut. Goedemorgen, Barend.
Hey, goedemorgen.
De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Wat is jouw reactie op dat breekijzer?
Nou, ik denk dat hij wel een punt heeft daar, dat we daarin falen. Je gaf al aan in de introductie van het onderwerp dat alle landen eigenlijk maar wat aan het doen zijn. En het lijkt er inderdaad op dat er op wereldniveau toch weinig coördinatie is in het bestrijden van het coronavirus. En dat is toch eigenlijk wel noodzakelijk. Coronavirus houdt zich niet aan grenzen en heeft zo zijn eigen spelregels. En als we dat niet met z'n allen bestrijden, dan gaan wij ook als Nederland uiteindelijk falen. Wat we natuurlijk nu ook deze zomer zien met de opkomst van het nieuwe virusvariant die uit India komt.
Ja, nou, ik wil zo meteen aan jou vragen wie dan eigenlijk die coördinatie op zich zou moeten pakken. En ik zag ook dat jij veel in het Sub-Sahara Afrika hebt gewerkt. Nou, daar wordt bijvoorbeeld amper gevaccineerd. Daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. Eerst even een kort rondje in de studio. Alina, onze breekijzer vandaag dus. De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Ben je ook zo negatief?
Nou, enigszins wel.
Hebba.
Ja, sorry.
Nee.
Nou ja, ik denk enigszins, in hindsight kun je alles zeggen. Maar anderzijds, weet je, sommige landen die hebben het wel heel goed aangepakt. Mm-hmm. En waarom is het goed aangepakt? Nou, omdat ze gewoon zeiden, zo snel mogelijk alles op slot. En dan zien we wel, als het daalt, gaan kijken wel verder. En nou, je ziet wat in Nederland gebeurt. Ik bedoel, we kunnen heel veel zeggen hier nog.
Ja, en hadden we meer van elkaar moeten leren? Dus van best practices en worst practices. En ja, iedereen blijft maar doen wat hij doet.
Ja, wellicht wel.
Had wel meer coördinatie mogen zijn.
Ja, nou, wat je ziet in de China, of in de Zuidoost-Azië, mm-hmm, is dat ze wel vaker pandemie hebben meegemaakt. Of epidemieën, eerlijk.
Ja.
En dat zie je ook in hoe ze het hebben opgelost.
Ja, oké, gaan we zo ook wel verder over praten. Victor, wat is jouw indruk? De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus?
Nee, ik heb niks met dat pessimisme. We zitten nu 20 maanden na gewoon een pandemie die los is gebarst. En we hebben in ieder geval tenminste 4 werkzame vaccins, mm-hmm, die stukje bij beetje worden verspreid over de hele wereld. Ik vind dat een vrij unieke en knappe prestatie. En dan denk ik, ja, falen voor een test. Ja, die test is eigenlijk in zekere zin pas net begonnen. Mm-hmm. We hebben al effectieve bestrijdingsmiddelen ontdekt. En nu zijn we bezig dat verder te verspreiden.
Ja. En er wordt nog eens zo'n honderden vaccins wordt er gewerkt. Maar het gaat natuurlijk wel eigenlijk per definitie altijd te langzaam. Je kan dit niet snel genoeg doen.
Nee, tuurlijk. Ja, het liefst hadden we vorig jaar in maart alle werkzame vaccins gehad. Het, mm-hmm, hele testproces doorlopen en iedereen ook meteen een prik gezet. Maar ja, dat kan nou eenmaal niet.
Nee. Ons breekijzer dus. De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Jij kan meepraten, bel naar 0. 020-468, 4x0. Zometeen ga ik Ruben aan het woord laten, die hangt wel aan de telefoon. En de komende half uur gaan wij eventjes wat uitspraken van directeur Tedros doornemen. Laten we maar even beginnen bij deze.
More than 4 million people have died. And more continue to die. In the time it takes me to make these remarks, more than 100 people will lose their lives to COVID-19.
Ja, dat was de hele toespraak, hoor. 34 minuten, niet in dit quoteje van 12 seconden... want dan was inmiddels de wereld helemaal uitgestorven geweest, denk ik. Barend, hoe heb jij nou deze toespraak beleefd? Want het is natuurlijk ook wel... Hij is al heel lang kritisch, meneer Tedros. En dat is ook goed, want dat is zijn functie ook. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje een soort roepende vanaf de zijlijn. Wat kan die doen? Het is makkelijk kritiek leveren natuurlijk.
Ja, zeker. Het is makkelijk kritiek leveren. En hij moet natuurlijk ook zo'n speech doen vanuit zijn functie als hoofd van de WHO. Maar toch, hij heeft toch wel een punt. En helemaal aan de zijlijn staat hij niet. Hè. De WHO is een hele belangrijke organisatie in de wereld. Zeker in de landen, je refereerde net naar Sub-Sahara Afrika. Daar is de WHO een ongelooflijk belangrijke adviseur. En voor overheden om richtlijnen te geven voor het bestrijden van ziekten. Dus ze staan zeker niet aan de zijlijn. Dus het is heel belangrijk dat hij dit zegt. En dat hij probeert een mandaat te winnen voor de WHO om zijn opdrachten uit te voeren. Om dan te zeggen van ja, wij zijn eigenlijk wel succesvol geweest, zoals Victor zegt. Ja, tuurlijk. Hè. Het is ongelooflijk knap dat we in zo'n korte tijd die vaccins hebben ontwikkeld. En dat die inderdaad langzamerhand beschikbaar gesteld worden voor de rest van de wereld. Maar het probleem is natuurlijk wel, het bestrijden van corona is natuurlijk meer dan het vaccin. Zeker in de eerste fases en de fase waarin de landen nu zitten zonder vaccin, is het heel belangrijk om daar ook op in te zetten. Dat is vroeg opsporen van corona-patiënten die besmet zijn met corona. Vroege detectie heet dat dan. En dan inzetten op isolatie. En dat is iets wat, ja, daar heb je ook middelen voor nodig om het personeel daar te beschermen met speciale kleding. En dat soort middelen worden eigenlijk maar mondjesmaat beschikbaar gesteld.
Ja. Had dat wel beter gekund? Want ik zei al, jij hebt veel in het Sub-Sahara Afrika gebied gewerkt. Daar wordt dus niet zoveel gevaccineerd. Maar dat is misschien ook wel logisch, want je gaat daar geen teststraten op. Je hebt daar geen infrastructuur à la de Nederlandse infrastructuur. En het geld er niet voor. En ja, is dat iemand kwalijk te nemen? En zo ja, wie dan?
Nou, je kan natuurlijk, testen is één ding, maar je kan natuurlijk ook op basis van de symptomen van de ziekte ook best aardig wat dingen doen. Mm-hmm. Het is wel interessant als je het hebt over best practices. Sierra Leone heeft natuurlijk nog niet zo lang geleden een ebola-epidemie doorgemaakt. En het is interessant om te zien dat zij eigenlijk die best practices van die ebola daar hebben toegepast. Om een ziekenhuispersoneel snel te beschermen met goede middelen. En mensen daar in een vroeg stadium van de epidemie te isoleren om daar de epidemie te beperken. Mm-hmm. Dus het kan wel, maar ja. Je moet wel die best practices daar gebruik van maken. En dat gebeurt niet overal. En er zijn natuurlijk nog veel virusontkenners in de wereld, ook in overheden en zelfs presidenten. En dat helpt dan niet bij aan het bestrijden van corona.
Nee, zo.
Daarom is zo'n toespraak van Tedros ontzettend belangrijk.
Ruben, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik heb gewoon doorgegeven. Ja, wat het is, dit is gewoon makkelijk kunnen oplossen. Maar het wordt niet opgelost. Maar die mensen die niet willen vaccineren, die maken gewoon nu op dit moment een probleem. Ik vind gewoon net als gewoon Frankrijk of Engeland gewoon een beetje doordrukken dat het mensen verplichten gewoon vaccineren, zodat het gewoon doorgaat. Dat we doorgaan met onze leven. Omdat we, nu moeten we zorgen over maken die met de complottheorie-gelovers, die niet willen vaccineren. Door hun moeten we andere ondernemers medeleden. Kijk, ik ben een ondernemer. Heb ik gewoon de laatste 15 maanden bijna 2 miljoen verloren en aandelen moeten verkopen. Maar die complottheorie-gelovers, die maken nu een probleem.
Ja.
Omdat die zijn de zorgkinderen op dit moment. Dus ik vind gewoon dat het gewoon de overheid moet gewoon even strak even aanpakken en dat het iedereen vaccineren. Kijk, er is iets in de vaccinatie zit. Ja, we hebben gewoon in onze leven zoveel vaccinatie gehad, dat er nooit over gepraat. Maar op dit moment worden ze via de gratis sociale media wordt het allerlei complottheorie verspreid en iedereen gelooft in. En daar moeten we gewoon opbouwen. Dat moet gewoon de overheid moet het gewoon iets doen.
Duidelijk. Oké, dankjewel Ruben. Jij zegt dus verplicht vaccineren. Alina, zou jij daarvoor zijn? De vrijheid is natuurlijk een groot goed.
Nee, in Rusland doen ze dat.
En, ja? In Frankrijk doen ze het met de gezondheidspersoneel.
Ik bedoel, het is niet compleet vrijheid, zeg maar. Maar het is wel effectief, denk ik. Maar het probleem dat we in Nederland bijvoorbeeld zien, ook in Engeland, is dat wij onzichtbare groepen hebben die niet vaccineren. Omdat dat groepen zijn die de overheid niet vertrouwen, omdat groepen zijn die vaak economisch achterstaan. En dat zijn gewoon hele groepen die niet worden gevaccineerd. En dan breekt er weer iets uit. Ja,
zou een verplichting daarbij helpen?
Niet verplichting, maar misschien wel zeg maar meer zicht op ze krijgen. Ja. En ook actief naar ze toe gaan. Want ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt.
Ja. Victor, verplicht vaccineren?
Nee, absoluut niet. Ik snap alleen wel wat Ruben net zegt aan de telefoon. Voor ondernemers lijkt me heel redelijk als zij zeggen, joh, in mijn zaak, je komt hier alleen maar binnen als je een vaccin hebt.
Oh ja, maar dan moet je allerlei medische informatie van mensen gaan vragen.
Ja, maar waarom niet? Bijvoorbeeld
omdat het privé-informatie is bijvoorbeeld en medische informatie.
Ja, oké, maar dan kan jij niet naar de bioscoop.
Waarom niet? Jij mag helemaal niet vragen of je gevaccineerd bent of niet.
Ja, maar ik zou dat persoonlijk geen bezwaar vinden als ondernemers die vrijheid wel zouden hebben.
Ja. Barend, we horen heel vaak vaccineren in Nederland horen we heel vaak vaccineren is de weg uit de crisis. Als jij het iets op een wat grotere schaal, wat uitgezoomde schaal bekijkt, is dat dan ook zo? Of is het inderdaad een deeltje van de uitweg uit de crisis? Want ja, we zien ook wat er nu gebeurt inderdaad met varianten en mutanten. En misschien hebben we ons wel een beetje te rijk gerekend met al die vaccins.
Nee, op de korte termijn is alleen inzet op vaccins denk ik niet genoeg. Omdat we simpelweg te weinig vaccins hebben die voor iedereen beschikbaar zijn. Mm-hmm. Dus op de korte termijn zal je toch ook moeten denken aan andere interventies. Hè, isolatie, vroeg opsporen van gevallen en isolatie. Maar op de langere termijn moeten we ook kijken. Hè, dat is natuurlijk ook mijn expertise die ik bij het KIT heb opgebouwd en daaruit geraakt. Dus, is het versterken van gezondheidszorgsystemen die überhaupt in staat zijn om dit soort epidemieën te bestrijden.
Ja.
En wat we in Nederland natuurlijk eigenlijk in de beginfase ook wel hebben besproken, het is de laatste tijd niet zo heel erg meer op de agenda, is dat we ook weinig ingezet hebben op preventie. Dus weinig ingezet hebben op de opbouw van de GGD'en die zo'n pandemie moeten bestrijden. En op globaal niveau zie je eigenlijk hetzelfde. Als je niet inzet op het versterken van gezondheidszorgsystemen, dan zal je altijd op een gegeven moment weer zulke crisis krijgen.
Ja, maar goed, als je 2 jaar geleden of 2,5 jaar geleden had geroepen, ja, we moeten gaan investeren in de GGD'en en in infectieziekten bestrijden, had toch iedereen gedacht van, joh, laat lekker lullen en we hebben er helemaal geen gedoe met virussen en dingen. En dat soort berichten waren toch nooit aangekomen?
Nou, deels wel, denk ik. Maar het was ook naïef om niet te luisteren naar de experts die op dat moment al lang hadden aangekondigd dat een pandemie eraan zat te komen. Dus je kan, als je naar historische data kijkt, kan je daar zeker wel patronen in ontdekken. Maar we hebben niet willen luisteren en zitten daar toch nu een beetje met de gepakte peren van.
Ja, zometeen ga ik Gregory aan het woord laten. Die belt naar 020-468-4x0. Reageert op ons breekijzer. De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Maar ik heb één man al een tijdje niet gehoord. Meneer Tedros.
Anyone who thinks the pandemic is over because it's over where they live is living in a fool's paradise.
Ja, mooie uitspraak. En hij zei ook,
75% of vaccines have been administered in just 10 countries. In low-income countries, only 1% of people have received at least one dose.
Ja, dat is toch wel fascinerend, Barend. Hoe verklaar jij die ongelijkheid? Is dat, dat heeft dus gewoon met arm en rijk te maken natuurlijk. En rijk geeft blijkbaar niet om arm, kan je het zo hard zeggen?
ja, denk het wel eigenlijk. Het is toch simpel een kwestie van geld. En ja, daar kan je natuurlijk een heel verhaal aan ophangen. Hè? Farmaceutische industrie, de ontwikkelaars, die zitten in de hoge inkomenslanden, omdat dat een hele kapitaalintensieve industrie is. Die vind je ook niet in lage inkomenslanden. En de landen waar die industrie zich bevindt, die hebben toegang tot de vaccins gekregen. Dus uiteindelijk, ja, het antwoord is gewoon heel simpel, ja.
Ja, we zijn gewoon een asociale rotwereld, Alina, die rijke wereld.
Nou, we zijn gewoon onsolidair.
Ja.
Ja, dat klopt wel.
En is dat erg?
Enigszins. Mm-hmm. Ik denk, je moet ook heel veel autonomie kunnen geven, zeg maar, aan landen die je ooit als koloniën beschouwde. Maar anderzijds, ik bedoel, solidariteit is niet hetzelfde als controle. Dus laten we er echt wel meer op focussen.
Ja, Victor, wie zou hier nou iets aan moeten doen? Want ja, ik zei ook al eerder een keer, we hebben niet zoiets als een wereldregering. Dat je zegt van de premier van de wereld die gaat het eens flinker verdelen onder de lidstaat of zo. Ja.
Nee, maar stel je toch eens voor dat Mark Rutte en Hugo de Jonge hadden gezegd in afgelopen februari, joh, voor iedere Nederlander die we vaccineren, doen we ook iemand anders, zeg maar. En dat doen we gelijktijdig. Dan had je dus hier de lockdown veel langer moeten volgen. volhouden, veel meer ellende gehad. Met vlak voor de verkiezingen. Ik denk dat ze massaal waren weggestemd. Nou had ze dat wel behoed voor de verdere fouten die ze daarna nog hebben gemaakt. Maar in die zin, ja, is dat zo, werkt het gewoon niet. Nee. Bovendien, ja, en dat klinkt lullig, maar Amerika en de Europese Unie hebben volgens mij miljarden aan sponsoring aan die farmaceutische bedrijven gegeven om die vaccins te ontwikkelen, te produceren. Ja, daarmee verwerf je jezelf ook in zekere zin een recht om ze als eerste te gebruiken. En dat is inderdaad de nadelen aan armere landen.
Ja, maar dat is gewoon een beetje een harde realiteit waar je ook denkt jij niet zoveel aan gaat doen.
Nee. En ik denk eerlijk gezegd met COVAX dat er wel heel veel beloftes zijn voor dit jaar en volgend jaar om armere landen wel een flink eind op weg te helpen. In Nederland helpen we ook al heel veel met Suriname te vaccineren. Ja. Amerika helpt volgens mij Taiwan en Zuid-Korea. Dus ja, die verbanden, en daarbij geldt zelfs dat vriendschap ook eerst gaat ten aanzien van rijkdommen of arme landen.
Ik ga twee bellers aan het woord laten. Gregory, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Zeg het Gregory. Maar. Hallo.
Ja, ik ben helemaal eens met de stelling. Mm-hmm. Want van mijn mening zijn we hopeloos gefaald met dit aanpak van die coronavirus. En daar hebben wij zelf die sceptisch die nu ontstaan zelf veroorzaakt. Mm-hmm. En het begon met eerst ontkennen dat het bestaat.
Ja,
en dan toeschrijven van waar die vandaan komt. Ten tweede moesten wij dan zoeken naar een vaccinatieprogramma. En de vaccins moeten van bepaalde hoek komen. Terwijl intussen waren andere landen bezig met zelf medicijnen en vaccins. Nee, maar dat mag niet. Er moet per se van bepaalde mensen komen. Ja. Uh-huh. En dat maakt het allemaal dat, je ziet het, die sceptisch wat nu voorkomt.
Ja.
Het moet vanaf PC uit een bepaalde hoek komen. Dus dat is het verhaal waar ik van denk.
Veel te bureaucratisch vind jij dus. Dankjewel. Koert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, nou ja, ik ben het eens met een paar mensen in de uitzending ook al. Om te beginnen met dat er gewoon door de overheid veel te weinig voorlichting wordt gegeven aan hoe je immuunsysteem op een natuurlijke wijze sterk kunt houden. Hè. Dat is al decennia lang bekend. Hè. Dat vooral voor ouderen ook, die moeten meer vitamine D slikken. Nou, dat beschermt enorm je immuunsysteem, vooral in de winter. Zink ook onder andere. Hè. En daarbij worden nog heel veel andere dingen gewoon systematisch gedemoniseerd. Die gewoon peer-reviewed nu bewezen zijn dat ze werken. Hè, zoals ivermectine en dat soort dingen. En ja, dan zullen er wel weer mensen zeggen van ja, waarom moet dat nu weer in de uitzending?
Ja, waarom moet dat nu weer in de uitzending?
Sorry?
Ja, waarom moet dat nu weer in de uitzending?
Ja, zie je, dat bedoel ik. Ja. Omdat dat gewoon dus door een heel veel landen wordt gebruikt en peer-reviewed bewezen is, dat daar de mensen mee redden.
Oké, de discussie van Martine ga ik hier even parkeren, want daar is nogal veel over te doen en daar gaat het vandaag ook niet over. Barend, wat ik je wel even wil vragen is, wat ik ook heel vaak in dit programma terughoor van bellers, is mensen die zeggen van ja, we moeten ook gewoon meer aan ons afweersysteem werken en gewoon gezonder gaan leven. En nou, net dus vitamine D en zink en dergelijke. Is dat iets waar jij op aanslaat of ja, gaat dat een pandemie niet voor komen?
Nou, het gaat de pandemie niet voorkomen, maar natuurlijk wel het aantal gevallen dat hij heel ernstig ziek van wordt, of de mate van ziek zijn, kan je daar natuurlijk wel mee beïnvloeden.
Ja.
Dus een goede gezondheid helpt zeker bij het ondergaan van een virusinfectie. Dus in brede zin, ja, kan je dat natuurlijk prima en makkelijk onderschrijven dat dat zo is.
Ja, gezond leven kan nooit kwaad natuurlijk. Nou, als we eventjes de ogen een beetje dichtknijpen en een beetje door onze oogharen doorkijken, stel dat jij nu eventjes de dictator van de wereld bent, goedaardige dictator, en jij mag bij deze bepalen, hoe gaan we het nou aanpakken om ervoor te zorgen dat we, want wij hebben er ook belang bij dat er in Afrika niet allerlei mutanten ontstaan die deze kant op komen. Dus hoe gaan we ervoor zorgen? Nou, ik geef je een minuut ongeveer, nee, te lang. Dat we uit deze ellende komen.
De elevator pitch.
Ja, kom
maar
op.
Precies. Nou, een goede vraag. Het is natuurlijk best wel ingewikkeld om te beantwoorden, omdat een eensluidende aanpak eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is. Mm-hmm. Natuurlijk, omdat we inderdaad te maken hebben met steeds nieuwe varianten die ons ook steeds weer verrassen. Maar dat is natuurlijk een beetje een flauw antwoord. Wat ik zou doen is toch veel meer de WHO de leiding geven in het bestrijden van de pandemie. Mm-hmm. Zorgen dat zij ook echt voldoende middelen hebben om in landen die die middelen op dit moment niet hebben, om te zorgen dat daar zo mensen zich kunnen beschermen, testen en beschermen en zo snel mogelijk vaccineren. Patenten die nu nog bij de farmaceutische industrie zitten, die zo snel mogelijk vrijmaken. Maar daar los je natuurlijk op korte termijn niet zoveel problemen op. Mm-hmm. Maar ook zorgen dat er dan productiemogelijkheden komen voor vaccins.
Ja.
Ook voor vaccins in de toekomst. Andere virussen die we nog gaan krijgen, die gegarandeerd gaan komen. Om dan effectief een globale respons op zulke soort infecties te kunnen hebben.
Ja, en wat de lift is aangekomen, heel goed. En wat Victor net zei als voorbeeld, is natuurlijk een beetje mooi op een reclameposter. Eén halen, twee betalen. En dan betaal je ook voor iemand anders een vaccin. Zijn dat dingen waar je iets aan hebt? Of is dat, ja, is dat leuke reclamepraat, maar heeft dat in praktijk niet zoveel zin? Als je zegt van nou, voor elke vaccin die hier wordt uitgedeeld, delen we er ook ergens anders eentje uit.
Nou, ja, Gosje, dat is klinkt heel aantrekkelijk. Mm-hmm. Maar inderdaad, zoals Victor eigenlijk ook al aangeeft, zo werkt het in de praktijk niet. Maar ook het argument om te zeggen van nou, wij krijgen het eerste recht omdat we ervoor hebben betaald. Dat komt natuurlijk wel voort uit een voorrecht. Ik ben niet een econoom, ik ben een gezondheidszorgspecialist. Maar als ik dat zie, wat er dan gebeurt, dan denk ik, ja, Nederland is wel in staat om heel veel op de kapitaalmarkt te lenen. Om ook direct of indirect dan te kunnen zorgen voor die financiering van de farmaceutische industrie.
Ja.
En dat kunnen andere landen natuurlijk niet. Nee. Dus het is ook wat kort door de bocht om te zeggen van wij betalen, dus wij hebben het eerste recht. Want dat recht is natuurlijk wel opgebouwd vanuit een oneerlijke verdeling van bronnen in de wereld.
Ja, en de vraag is dus, wil je daar wat aan doen? Of vind je dat eigenlijk indirect wel oké, en hou je dat een beetje in stand daarmee? Nou, dokter Tedros dan nog maar een keer.
Together with the heads of the International Monetary Fund, the World Bank and the World Trade Organization, I have called for a massive global push to vaccinate at least 10% of the population of every country by September, at least 40% by the end of this year, and 70% by mid next year.
Nou, hij heeft ruime doelstellingen en ook flinke samenwerking wil die scheppen hier. Wereldgezondheidsorganisatie, IMF, Wereldbank, Wereldhandelsorganisatie. Wat zei hij nou? 10% bij september, dus dat is over anderhalve maand ongeveer. Zijn dat machtige conglomeraten die je kan smeden om dit soort dingen aan te pakken? Gaat dat daadwerkelijk werken als hij dat wil? Of is het een wens, maar ja, wat gaat er gebeuren?
Is die vraag aan mij?
Jazeker.
Ja, nou, ja, zeker. Ik denk, kijk, de Wereldbank zijn en de andere organisaties die jij noemt, dat zijn machtige organisaties die veel geld kunnen genereren om uiteindelijk dat effect te bewerkstelligen dat de 10% gevaccineerd gaat worden. Moeten natuurlijk wel die vaccins er zijn, hè? Dus de productiecapaciteit moet natuurlijk enorm opgeschaald worden. En eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe dat zit, of dat ook in die zin praktisch haalbaar is. Mm-hmm. Maar de samenwerking met die organisaties, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Want die hebben toegang tot kapitaal.
Ja, wat dan trouwens ook niet helpt, is vandaag het nieuws dat huisartsen, daar liggen nog heel veel voorraden AstraZeneca. 100.000 doses, die gaan geloof ik de shredder in. Want ze mogen niet geëxporteerd worden. Dat is toch een beetje gekhuizen?
Ja, doodzonde.
Ja, dat lijkt me ook. Oké, jij bent nu even dictator af. Alina, welkom, nieuwe dictator van de wereld.
Oh jee.
Zeg het maar, de lift is vertrokken.
Oh ja. Ik denk dat we sowieso meer moeten gaan testen.
Mm-hmm.
Nou ja, zeg maar, stel je gaat gewoon gigantische groepen, zeg maar, of gebieden gewoon testen. Dus weet je ook gelijk waar het zit. Weet je ook gelijk waar je op slot moet.
Ja.
Ik denk dat dat dan heel belangrijk is. Maar inderdaad, blijf vaccineren. Maar ook zeg maar met reizen bijvoorbeeld. Zet begrenzingen op hoe je kan reizen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat doen we in Europa nu denk ik best wel goed met zo'n paspoort. Waarbij je zegt, oké, als je gevaccineerd bent, heb je gewoon toegang tot het land. Ik zelf ga zeg maar naar een land waar je anders in quarantaine moet voor 2 weken. Ik denk dat dat best wel effectief is. Want juist het reizen zorgt ook voor een heel veel grote verspreiding. En ik denk dat dat een negatief effect na de zomer kan hebben. Ja.
Jeffrey, goedemorgen.
Goeiemorgen.
Zeg maar.
Ik wilde eigenlijk even reageren of we als land gefaald hebben op het vaccinatieprogramma en dergelijke. En ik vind dat we dat redelijk goed hebben opgelost, maar wel tot op dit punt. We zijn inmiddels, we hebben allemaal de keuze gehad om te vaccineren. Mm-hmm. En vaccineren doen we eigenlijk alleen om jezelf te beschermen, zodat je minder ziek wordt en mogelijk niet op de IC komt. Maar je hebt nog steeds corona onder de leden, of je kunt het nog steeds verspreiden. Dus ik vind dat er wel getest moet worden, ook gewoon door gevaccineerden. Ik bedoel, je doet het alleen voor jezelf. En ja, verder vind ik gewoon dat we nooit mogen verplichten te vaccineren. Ik bedoel, vrijheid is dat is echt een heel belangrijk dingetje voor heel veel mensen natuurlijk.
Ja.
Dus we hebben deels gefaald, tot nu eigenlijk, zeg maar.
Ja, duidelijk. Nou ja, en dan is er nu misschien, Barend, tot slot. Kijk, je kan natuurlijk altijd het beste gisteren beginnen met het oplossen van het probleem, maar als gisteren niet lukt, dan maar vandaag. Er zal dus toch meer solidariteit in de wereld nodig zijn. Wil je inderdaad ook iets doen aan de ellende in andere werelddelen waar ze dan wat minder te besteden hebben? En dat is natuurlijk gewoon een politieke keuze. Dus dat moet je dan, denk ik, beter uitleggen ook aan inwoners. Dat je zegt van, daarom is het belangrijk dat we Afrika beter gaan helpen, bijvoorbeeld.
Ja, dat denk ik ook. En nog even reagerend op wat Jeffrey net zei. Mm-hmm. Want hij zei, vaccineren doe je alleen voor jezelf. Maar de solidariteit begint als je vaccineert ook voor de ander. Ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk om ons dat te realiseren. Want het belangrijk doel van vaccineren is dat we die groepsimmuniteit krijgen. En dat doe je niet alleen voor jezelf. Dat doe je ook voor je buren, voor je familie, voor de mensen overal in de wereld. Dus dat is ontzettend belangrijk.
Victor, wil jij nog even dictator zijn?
Ja, vooruit, waarom niet? Ik zou vooral... Eerlijk gezegd, ik zou denken, we hebben volgens mij heel duur betaalde beschermingsmaterialen in pakhuizen liggen. En als Barend zo zegt dat er in de derde wereld daar groot tekort aan is. Die dingen van Siewert van Linden, we hebben ze een beetje duur ingekocht. Mm-hmm. Maar misschien kunnen we ze nu toch dan met verlies verkopen.
Ja, dat geeft ze weg.
Dat zou stap 1 zijn. En je zou eventueel kunnen kijken of dat boostershot nummer 3, zou je dat kunnen vertragen, zodat je eerder in arme landen daar iets mee kan, met het overschot dat je daarmee creëert. Ja. Maar ja, dat is een keus.
Ook weer politieke keuze. Alright, het laatste woord van dit half uur is aan Dr. Tedros. Komt u maar.
It has shown us that health is not an optional extra. It's not a luxury for those who can afford it. It's not a reward for development. It is the foundation of social, economic and political stability.
Het lijkt me amen. En ik denk dat het volledig aansluit bij wat Barend Gerritsen dit half uur zei. Hij is teamleader Health System Strengthening bij het KIT. Voorheen bekend als het Tropen Instituut. En zometeen gaan we verder praten met mijn panel over... Ja, daar komt hij nog een keer. Als het aan vod ligt, gaan jij en ik de mondkapjes op drukke plekken weer verplicht dragen. En een uitspraak van Bart Wever, die zegt: als ik zou kunnen sterven als zuidelijke Nederlander, zou ik gelukkiger sterven dan als Belg. Bart Wever van de NVA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie, die daarmee gezellig wat olie op het vuur gooit. Hij wil graag weer een soort hereniging tussen België en Nederland. Nou, zien onze panelleden dat zitten? Hoor je zo meteen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
En in mijn panel vandaag Victor Pak. Hij schrijft voor EW en Alina Denibel van FNV Young and United. Zometeen gaan we het nog hebben over Bart Wever van de Belgische NVA. Die wil een hereniging van België en Vlaanderen. Of dat een goed idee is volgens onze panelleden horen we zometeen. Maar eerst...
Het andere grote risico wat er is als er zoveel besmettingen zijn, en die hebben wij helaas niet op dit moment nog in Nederland, is dat er een mutant ontstaat waar geen van de huidige vaccins voor tegen is opgewassen.
Dat is Niloufer Gundogan, Tweede Kamerlid voor Volt. En zij maakt zich dus enorme zorgen om die Delta-variant, die ook Nederland best wel in de greep houdt. Gundogan denkt in oplossingen en pleit daarom voor de terugkeer van het mondkapje.
Zeker op plekken waar het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Dus op een terras zie ik het niet zitten, maar in een supermarkt en zeker in zorginstellingen voer dat ding gewoon weer in.
Ja, doet weer een beetje denken aan een paar weken geleden, toen je inderdaad ook met zo'n ding in de supermarkt opliep. Je had hem dus net nog op, Victor. Iedereen in de meter had hem netjes op.
Ja, de meeste mensen. Uh-huh. Zeg 80%. Hm. Wat me tegenvalt, want van die andere 20 denk ik toch, waarom zou je het gewoon niet doen?
Ja, nou ja, ik weet het ook niet. Alina, ja. Waar heb jij hem nog vrijwillig op als het niet nodig is?
Ja, waar? Ja, net ook toen het gebouw inloop, zeg maar. Als ik zeg maar weet dat ik nog ergens moet zitten wachten of zo, zet ik hem op. Supermarkt zet ik hem ook nog wel eens op. OV sowieso, natuurlijk. Ja. Dus ik gebruik hem nog aardig wat.
En word je dan, want in de supermarkt ben je natuurlijk wel in de minderheid, word je dan een beetje als een gekkie aangekeken? Of valt het wel mee?
Nee, het valt mee. Ik denk zeg maar dat je eerder als een gekkie werd aangekeken toen het verplicht was en je het niet deed.
Ja. Ja,
Mij valt op dat ik draag mezelf in de supermarkt ook nog steeds. De andere mensen die hem daar ook dragen, die kijken elkaar wel aan alsof ze een soort van understanding hebben.
Het is toch een band, hè?
Ja. Ja. Maar ja, en terecht ook. En ik verbaas me meer over de mensen die dat niet doen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je in het OV op moet, waar je soms toch ook nog best vaak overdag gewoon 1,5 meter afstand kan bewaren, waarom zou je dat in een in een supermarkt niet doen. Ja. Want daar zit iedereen toch in hetzelfde koelschap te graaien naast elkaar.
Kunohan die pleit dus voor de terugkeer van een mondkap. Of dat nou verplicht moet of niet, weet ik niet zo goed. Maar zouden jullie voor een verplichting zijn zoals die vroeger ook was op dit moment? Hè? We hadden de afgelopen dagen best veel besmettingen. Soms 10.000, 11.000. Maar het loopt nu ook weer langzaam terug de afgelopen 2-3 dagen. Nou, moet maar even zien hoe dat dan uitpakt. Want je kan moeilijk iets baseren op 2-3 dagen. Maar laten we even aannemen dat dit zo doorzet, hopelijk. Dat die groei ook weer. Ik kom niet op het woord. Exponentiële groei ook exponentiële daling is. Dat zou heel fijn zijn. Zou je dan zijn voor weer een verplicht mondkapje? Of is het ook een beetje een eigen verantwoordelijkheid voor iedereen?
Ja, waarom niet? Ik bedoel, het heeft wel laten zien dat het vermindert in ieder geval. Mm-hmm. En wat vooral in je hoofd gaat er iets gebeuren van, oh ja, we zitten nog in een pandemie. Ik denk dat dat ook wel een goed idee is.
Eens, Victor?
Ik zou toch hopen dat veel en veel meer mensen eigen verantwoordelijkheid nemen. Doe dat ding op in een supermarkt. Waarom zou je het niet doen, ook al ben je gevaccineerd? Het gaat uiteindelijk om die solidariteit waar we het net ook om hadden. Ja. En dan hoef je het niet eens te verplichten, maar je zou het ook kunnen adviseren, zoals dat aan het begin ook was. En de meeste mensen luisteren daar dan wel naar.
Ja. Ziekenhuizen, we hoorden het ook net zeggen, Gunnohan die pleit ook voor bijvoorbeeld in zorginstellingen. Ziekenhuizen die voeren ook zelf weer allerlei mondkapjesplichten in. Ik was laatst even in een ziekenhuis en daar inderdaad mondkapje nog op enzovoorts. Is dat nou een beetje failliet van het beleid als instellingen zelf weer gaan zitten klussen met mondkapjesregels? Zou je dat dan toch moeten overlaten aan Den Haag om dat dan toch weer een beetje recht te trekken?
Nou ja, als instellingen het zelf doen, helemaal prima. Het laat ook zien dat er behoefte aan is. En als Den Haag volgt, ja, dan volgt Den Haag.
Ja, maar het is wel een teken aan de wand als allerlei organisaties uit eigen beweging dit soort dingen weer gaan doen. Ik denk dat Rutte er niet zo graag aan wil.
Nou, ik denk vooral Grapperhaus niet met zijn liedje.
Dat
maar
denk ik ook niet.
Ja, het lijkt mij
nog een liedje maken.
Ja, het lijkt mij voorkomen logisch dat ziekenhuizen er weer aan doen of zorginstellingen. Dat zijn de meest kwetsbare mensen die we hebben in de samenleving. Dat je daar niet het uiterste zou betrachten om veilig te zijn. Dat is natuurlijk gewoon volslagen idioot.
Ja. En voor jullie staat ook het nut van die dingen wel vast. Want we hebben natuurlijk heel lang gehad het RIVM die daar niet zoveel in zag. Ik denk als je het in het hart van Jaap van Dissel kijkt, dat hij er misschien nog steeds niet zoveel in ziet. Maar
bij opeens zit dan maandagavond ook Marion Koopmans van het OMT weer, dat zij hem op drukke plekken nog wel omdoet. En dan denk ik echt, waarom schrijf je dat dan niet in dat 120ste advies dat je deze week weer publiceert? Ja. Waarom doe je dat nou niet?
Ja, nou ja, waarschijnlijk omdat er dus geen meerderheid voor is in het OMT.
Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Wat dat er gaat, kijk ik dan liever over de plas naar het CDC vanuit Amerika. Mm-hmm. Die adviezen zijn heel helder. Ook rondom de grens tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Er zijn nou eenmaal andere leefregels voor nodig. Want er is een ziekte waar je anders tegen beschermt als je een vaccin hebt of als je dat niet hebt.
Meer duidelijkheid, dus pleiten jullie voor. Allright, we gaan het even hebben over Frankrijk. Dat land trekt vanaf vandaag weer een beetje aan de rem. Vanaf nu geldt daar voor heel veel zaken de gezondheidspas. Of zoals de Fransen zeggen, we hebben even aan de telefoon president Macron. Hoe heet dat ding ook alweer?
Pas sanitaire.
Ja, dat is hem. De pas sanitaire. Die toont aan dat je gevaccineerd bent of negatief getest. Ook als je naar het zwembad of naar de bowlingbaan wil, dan is de vraag, où est ton pas sanitaire, s'il vous plaît, of iets dergelijks. Mijn Frans is heel slecht, maar als je pas sanitaire hoort, dan moet je denk ik gewoon even je iPhone laten zien met het QR-codetje erop. Luister even mee naar Frankrijk-correspondent Evelien Belsma. Die vertelt wat de gevolgen van deze pas zijn voor Nederlanders in Frankrijk.
Dan moet je in principe, om Frankrijk in te komen, een PCR van die gentest hebben van maximaal 24 uur oud. Dat is laatst aangescherpt omdat Nederland rood is gekleurd op de Europese kaart. Of je moet gevaccineerd zijn. En dan moet de laatste prik minimaal 2 weken geleden zijn gezet.
Ja, dat zei Evelien Belsma dus. Pas sanitair, zodat je dus bij allerlei lollige dingen als attracties en evenementen en concerten en dergelijke. En ik geloof vanaf begin volgende maand ook voor restaurants en dergelijke. Je hebt gewoon overal die QR-code nodig. Is dat een goed idee?
Ik weet niet of dat vanuit de overheid moet komen. Wat ik eerder al zei, als bedrijven hiervoor kiezen, lijkt me dat logischer. Mm-hmm. Zo krijg je, zo beperkt de overheid niet de vrijheid, maar doet de samenleving dat zelf. Die stelt dan de grenzen. En dat lijkt me eigenlijk beter.
Ja. Ja, maar als de samenleving het niet doet, dan zou het uiteindelijk de overheid moeten zijn in belang van de volksgezondheid. Ik denk, het is geen.
Maar is dat belang zo groot momenteel dat dit zou moeten?
Nou ja, als je gewoon gaat kijken naar de stijgingen, naar de Delta-variant, naar zeg maar mensen die echt wel zin hebben om weer naar buiten te gaan. Ik denk dat er echt wel zeg maar behoefte misschien wel aan is. Ja. Zeg maar dat je gewoon die QR-code moet laten zien in een goed systeem, wel zeg maar dat je die kan kopiëren.
Ja. Ja, het zou kunnen. Kijk, het verschil met Frankrijk is, mensen hebben daar al veel eerder, ruim een maand eerder, de keuze kunnen hebben om zich te laten vaccineren. Boris Johnson zegt, volgens mij in september gaan wij dit in het Verenigd Koninkrijk doen, als iedereen die dat wil ook volledig gevaccineerd kan zijn. Dat lijken mij logischere keuzes. In Nederland is dat op dit moment gewoon absoluut nog niet zo. Volgens mij duurt dat nog gauw 5-6 weken voor iedere Nederlander die het wil gevaccineerd kan zijn. Dat je vanaf daarna keuzes gaat maken op basis van hoeveel mensen daarvoor hebben gekozen. Daar is natuurlijk best wat voor te zeggen.
Maar dan krijg je dus wel restaurants voor, ja, ik zou bijna zeggen restaurants voor gevaccineerden en restaurants voor niet-gevaccineerden. Dan krijg je toch een soort tweedeling in de samenleving.
Maar is dat erg? Ik ga liever naar een restaurant waar ik weet dat iedereen die daar ook zit gevaccineerd is. Ik zou me veel veiliger voelen. Ik betaal best gerust een eurotje extra voor mijn colaatje dan.
Ook dat nog?
Ja hoor.
Daar ben ik op zich wel mee eens. Ik voel me dan ook een stuk veiliger. En ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld zelf naar de Eurovisie geweest. Nou, iedereen moest testen.
Ja.
Nou, je kan heerlijk genieten als je weet dat iedereen getest heeft. En ook, weet je, grotendeels gezond is. Ik bedoel, uiteindelijk waren er 5 besmettingen per show. Dat is niks met een zaal met duizenden mensen erin.
Nee, precies.
En nu, we hebben dus, als je gevaccineerd bent of getest, heb je natuurlijk die corona-check-app. Die gebruik je nu eigenlijk in de praktijk niet in Nederland, denk ik. Ja, je gaat natuurlijk om te reizen. Maar waarvoor zijn we anders gebruiken? Het was natuurlijk bedoeld om met festivals en dergelijke te doen. Maar goed, daar zijn we ook weer even tijdelijk mee gestopt. Dus jullie zouden het niet erg vinden om, als je dit systeem hebt en het werkt redelijk goed, om dat vaker in te zetten. Ook als je, weet ik veel, de IKEA in wil. En waar het gewoon lekker die gewoon een QR-code op je hoofd printen, zodat je overal gescand kan worden.
Nou, dat niet. Maar bijvoorbeeld, kijk naar festivals Lowlands. Hoe zuur is het dat zij straks niet door mogen gaan? Ja. Stel, zij zouden mogen zeggen, iedereen die volledig gevaccineerd is, inclusief die 2 weken met die QR-code, mag naar binnen. Er zijn vast genoeg 10.000 mensen die dat hebben. Dus het festival zou volstaan en het zou direct ook een stuk veiliger zijn voor de volksgezondheid in het algemeen. Ja. En daarmee help je ook de economie en de ondernemers.
Ja, nou, ja,
ik wacht al 2 jaar met mijn ticket.
Ja, dat snap ik. Ja. Goed. Ja, nou, en moet je dus wel ervoor zorgen dat systeem waterdicht is. En ja, ook daar weer toch een beetje Delta-variant. Want als we zeker Janssen-mensen, als die heel veel besmettelijker blijken te zijn voor Delta, ook als ze nog gevaccineerd zijn, dan wordt het toch weer een beetje spannend. Maar goed, we gaan even kijken wat jullie eigen nieuws is. Maar dat ga ik niet doen voordat ik eventjes ga kijken.
BNR breekt.
Bij Thomas van Zijl. Wat ga je zo meteen doen?
Wij plannen dit allemaal niet, hè, maar jullie hebben al zo'n voortreffelijke voorzet gegeven voor het gesprek dat ik zo meteen ga voeren met de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers, Henk Schuit. Dat is hij sinds ruim een week. Nou, we kunnen wel zeggen, dat is me het weekje wel geweest. Want de toekomst ziet er ook voor evenementenmakers nu plotseling weer tamelijk onzeker uit. Er is geld beschikbaar gesteld, maar er moet nog heel veel meer gebeuren om ervoor te zorgen dat die branche toch nog iets gaat meemaken van een zomer die de moeite waard wordt. Dus daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Het lobbypanel is er, onder andere ook over die versoepelingen, maar toch ook zeker over een opmerkelijk plan waar misschien wel te weinig aandacht voor is, namelijk dat er naar extra gas geboord gaat worden in Friesland. Gemeenten zijn er tegen, de provincie is er tegen, de waterschappen zijn er tegen, maar er is een groot Canadees bedrijf dat daar wel heil in ziet en heeft bij het Rijk gezegd, nou, wij gaan extra gas boren in Friesland. Gaat dat ook echt gebeuren? Juist in de week dat er natuurlijk wordt aangekondigd dat Europa ook grotendeels van het gas afgaat en wij dat in Nederland al heel lang als ambitie hebben. Zometeen ook een gesprek op de kop van de uitzending met de topman van Akzo Nobel, de verfmaker. Geweldige cijfers gepresenteerd. Waar het geheim in zit, dat ga je zo meteen horen in BNR Zaken doen.
Mag ik nog een vraag voor Henk Schuit indienen, of is je draaiboek al klaar?
Met potlood dan, iemand.
Wanneer krijgen mensen die festivaltickets hebben gekocht hun geld terug? Want daar hoor je opeens helemaal niets meer van die bedrijven.
Dat is zo'n goede vraag.
Mooi.
Dat ik hem zelf toch ook wel voor in mijn hoofd had zitten, maar ik zal jou de eer geven.
Dat hoeft niet, maar toch bedankt. Dan ga ik luisteren, want dan krijg ik antwoord op een vraag die speelt bij mij en heel veel andere mensen.
Ja, want waar heb jij dan allemaal voor geboekt?
Ik had kaartjes voor Pleinvrees en voor Loveland. En sinds die vorige persconferentie is het opeens doodse stilte vanuit die organisatoren.
Oké, je krijgt de antwoorden zometeen.
Hoort, dankjewel.
Hoi.
BNR breekt.
Is opgeteld toch, wat ik van 125 euro of zo? Nee, zoiets. We gaan nog wat je eigen nieuws doen. Kijken wat jullie op was opgevallen in de media. Ik begin bij Victor. Waar wil jij het over hebben?
De Duitse verkiezingsrace. En vooral wat de watersnoodramp die in de Eifel plaatsvond, maar ook in het zuiden van Duitsland, in Beieren, daarvoor gaat betekenen. Duitsland is onze grootste handelspartner. En over 2 maanden gaan zij naar de stembus. Angela Merkel, die stopt ermee. Nou ja, die heeft ook lang genoeg gezeten, zou je wel kunnen zeggen. Maar ja, wie komt er dan? Wie wordt de nieuwe bondskanselier? En welke coalitie gaat er komen? Mm-hmm. Nu, die watersnoodramp, die kan dat helemaal op zijn kop zetten. De groenen, die groenen, met Annalena Baerbock, die scoorde heel goed. In april werd zij gepresenteerd op het congres. Dat ging sky high. Ze overtoepte de CDU in de peilingen. Alleen daarna, met wat schandalen, ze heeft haar cv een beetje aangedikt. Ook plagiaat gepleegd. Nou, dat doen Duitsers wel vaker, vooral die politici. Ging het mis in de peilingen. Maar nu staat klimaat helemaal op het programma. Ook Merkel bijvoorbeeld is heel uitgesproken. Mm-hmm. Die watersnoodramp, dat is gekoppeld aan klimaatverandering. Dus we moeten daar extra op inzetten. En ik vind het wel opvallend, de Armin Laschet, de CDU... ja, kandidaat-kanselier, die blunderde opzichtig. Terwijl de bondspresident zijn medeleven stond te betuigen met slachtoffers van de ramp, stond hij ergens op de achtergrond gewoon keihard in lachen uit te barsten. En toen dacht ik wel, ja, dit kan een make-it-or-break-it moment zijn in die verkiezingsrace. Je ziet namelijk in de Duitse geschiedenis dat watersnoodramp en verkiezingen een beetje aan elkaar gekoppeld zijn. In 1962, toen was Helmut Schmidt nog senator in Hamburg, terwijl daar overstromingen waren. Hij was verantwoordelijk voor de aanpak daarvan en scoorde supergoed. 12 jaar later werd hij president. In 2002 was Gerhard Schröder eigenlijk ten dode opgeschreven in de verkiezingsrace. Maar overstromingen van de Elbe in Oost-Duitsland zorgden ervoor dat hij zijn rubberen laarzen uit de kast kon pakken, een bootje opblazen en met fantastisch beeldmateriaal sleept hij eigenlijk zijn herverkiezing binnen.
Ja.
En wat gaan deze overstromingen dan nu doen? Merkel die doet er niet meer mee, Laschet die blundert, en opeens is toch klimaatverandering het topic. Gaat Duitsland opeens een groene bondskanselier krijgen? Dat zou baanbrekend zijn.
Ja.
Maar het is niet uitgesloten. Ze staan nog steeds op 2. Of is de nummer 3, de sociaal-democratische Olaf Scholz, die is minister van Financiën. Die trok meteen de portemonnee, 300 miljoen euro trok hij uit voor acute noodhulp. Kan die als soort van lachende derde, zijn partij is helemaal afgeschreven het afgelopen jaar, er nog met de winst van doorgaan? Dat wordt razend spannend en heeft ook zijn effect op Nederland.
Het is wel een beetje cru dat we het hebben over politiek, over de rug van tientallen doden.
Ja, maar zo werkt dat wel, zeg maar. Dat is altijd verkiezingsrampen of rampen in het algemeen, die doen wat met verkiezingen, met kiezers.
Ja. Wat was tot nu toe de belangrijkste onderwerpen in de verkiezingsrace? Was dat de bestrijding van de pandemie?
Ja. Valt
het nu opeens een beetje weg hierdoor?
Dat valt wel weg. Al zijn er ook waarschuwingen dat juist de noodhulp misschien de pandemie weer aan de gang gaat brengen. Mm-hmm. Kijk, Duitsland deed het afgelopen maanden gewoon ontzettend goed. Hebben onwijs weinig besmettingen. En dus was dat logischerwijs op de achtergrond. Baerbock, die van de Groene, die was zelfs op vakantie de afgelopen weken tot deze watersnoodramp losbarstte. Mm-hmm. En die echte verkiezingen moesten nog op gang komen.
Ja.
En nu staat opeens klimaatverandering bovenaan het lijstje van onderwerpen.
Spannend of dat nog een aardverschuiving kan veroorzaken. Wanneer zijn die verkiezingen?
26 september, zeg ik uit mijn hoofd.
Nou, ik ben benieuwd of ze het vast weten te houden tot die tijd. Dat is dus nog 2 maanden, zeg ik best snel.
Ja.
Nou, we gaan het zien. Alright, Alina, waar wil jij het over hebben? Ik geloof over gisteren onze grote Nederlandse held Oliver Damen. Het rijke luiskindje dat met Jeff Bezos de lucht in mocht.
Ah, eerder Bezos. Die zijn de lucht in gegaan in een raket.
Wat een toppunt van technologische ontwikkeling en innovatie, hè? Geweldig. Heb je zitten kijken vol spanning?
Nee, het boeide me verder eigenlijk heel weinig, zeg maar, of ze de lucht in gingen. Maar wat me wel boeide is, zeg maar, wie betaalt het nou? En ik zag een mooie tweet van Alexandria Ocasio-Cortez. Die zei van, ja, wie betaalt je voor? Ja, dat zijn die magazijnwerkers die $7 per uur verdienen. Dat zijn die werkers die, zeg maar, in een flesje moeten plassen omdat ze niet naar de wc kunnen, zeg maar, omdat ze dan niet doorbetaald worden.
Ja, die zorgen ervoor dat Bezos 200 miljoen waard is.
Ja, precies. En ondertussen, weet je, met een fractie van zijn geld zouden ook wereldhongersnood kunnen oplossen. Nou ja, weet je, dat is dan wat er in mijn hoofd speelt als ik dat nieuws zie. En dan denk ik ook van, ja, waarom vinden we dit dan zo belangrijk dat een paar rijke mensen de ruimte ingaan? Ja. Waarom zouden we het niet eerder hebben over waarom zijn ze zo rijk?
We hoeven dat niet belangrijk te vinden, natuurlijk.
Ja. Nee, maar toch, zeg maar.
Ja, het is de beste omschrijving die ik ervoor zag was dat het gewoon een achtbaanritje voor miljonairs was. Of biljonairs.
Ja.
Ja, vond ik wel mooi.
Bezos heeft het trouwens zelf ook gezegd. En die heeft ook de medewerkers van Apple en de klanten van Apple, van Amazon, bedankt. En die heeft gezegd van, ja, jullie hebben hiervoor betaald. Dus hij is er ook gewoon open over.
Ja, ik denk dat zijn medewerkers eerder een middelvinger naar hem opsteken. Maar goed, dat zou het wel
zullen
zijn.
Ze niet doen waar die bij staat waarschijnlijk.
Nee.
Het niet ook zo, want dit is natuurlijk inderdaad een fun ride. En we hebben het er gisteren ook over gehad in BNR Breekt. Van, ja, doen die Bezosjes en de Bransonsjes niet de kwestie misschien meer kwaad dan goed? Want iedereen stelt me eens dat ruimtevaart op zich iets belangrijks is. Waar we heel veel van geleerd hebben. Maar zou dit niet ook toch kunnen helpen als je iets verder kijkt dan het spektakel van gisteren? Dat dit misschien toch ook wel ervoor zorgt dat er innovatie innovaties komen waar we op aarde ook iets aan hebben? Of denk jij van nou, besteed het maar lekker hier?
Ja, innovaties komen altijd wel, zeg maar. En dat is ook een beetje wat er gebeurt. Ik bedoel, dat doen we al jaren. Mm-hmm. Maar we moeten wel even gaan kijken wie betaalt de prijs voor deze innovaties. En is het wel eerlijk genoeg? En ik bedoel, we hebben nu een Amazon warehouse hier bij Schiphol dat opent. Mm-hmm. Zeg maar, gaan we dat ook zo prijzen, zeg maar, als mensen daar niet rond kunnen komen?
We gaan het zien, ik ben heel benieuwd. We gaan eens kijken wat er trending is in de socials. Onder andere hashtag klaar met Rutte. Nou, dat laat weinig aan de verbeelding over. Hashtag droogte. Misschien wat gek na al die overstromingen. Hashtag Amsterdam. Hashtag Halsema. Hashtag offerfeest. En hashtag Peter R. de Vries is trending op de socials. Vandaag tot 8 uur vanavond kunnen mensen afscheid nemen van de Vries in Carré in Amsterdam. Op het stadhuis van Amsterdam hangen de vlaggen half stok vandaag en ook morgen, als in besloten kring afscheid wordt genomen van de Vries. En dan denk ik toch even weer terug aan die talloze avonden dat ik met mijn pyjama in mijn ouderlijk huis op de bank met mijn ouders vol spanning naar Peter R. de Vries misdaadverslag heeft gekeken en al die spannende verhalen die hij meemaakte. En nou ja, goed. Mark Antman is niet meer. Twee verhalen die ik nog even met jullie wil bespreken. Eerst over Bart de Wever dus. Burgemeester van Antwerpen, voorzitter van de N-VA, de Nieuw Vlaamse Alliantie. Die pleit voor een hereniging van Nederland en België. Wat? Dat zei hij tijdens een interview.
Moest ik kunnen sterven als zuidelijke Nederlander? Ik zou gelukkiger sterven dan als Belg.
Zo, die quote is maar binnen. Nederland en Vlaanderen weer één geheel. Is dat hier wat enig instemming kan... Snap je dat een Belg zegt, ik zou graag weer bij Nederland horen?
Nee.
Oh, waarom niet? Want Nederland is toch hartstikke sterk. Economie en ja, België, het is toch een beetje reserve Nederland.
Ik vind het gewoon een hele bijzondere uitspraak, omdat ja, waarom?
Hij kan natuurlijk gewoon emigreren, dacht ik.
Ja.
De oplossing zijn die een stuk minder gecompliceerd is dan het samenvoegen van twee landen.
Ja. Dat, ook dat.
Jullie zien er eigenlijk niet zo. Ja, dus je zou misschien kunnen denken, ja, je zou misschien stikstofproblemen daar een beetje mee kunnen oplossen, dat je het administratief een beetje kan wegboeken en
economisch. Ja, zo'n watersnoodramp als of zo met de Maas, daar meer samenwerken.
Ja.
Dat is denk ik stap 1.
Maar jullie zien er weinig hel in, heb ik al het idee. En ook niet echt noodzaak voor.
Volgens mij niet.
Nee.
Nou, mooi. Dan is Bart de Wever misschien een beetje raar geworden. Nog één keer die fantastische quote.
Moest ik kunnen sterven als zuidelijke Nederlander? Ik zou gelukkiger sterven dan als Belg.
Nou, ik zou zeggen, wees welkom. Koop een huis hier of een tweede huis. En je mag gewoon op en neer rijden. We hebben Schengen, dus wel even je QR-code mee.
En de trein.
En je trein, ideaal. Oké, tot slot. Het belangrijkste nieuws van vandaag gaat over het Uffizi Museum in... waar zit het ook alweer?
Florence.
Florence, dankjewel. Precies, ja. Zij klagen Pornhub aan. Dat is die website waar nooit iemand kijkt, behalve iedereen. Die website die heeft een beetje een ondeugende gids gemaakt van bekende kunstwerken, gewoon uit musea dus, met een porno-tintje of een seksueel tintje. In de gids staat ook een bewerking van de online gids uiteraard, een bewerking van de geboorte van Venus. Die hangt of staat in het Uffizi Museum in Florence dus. En het museum klaagt Pornhub daarom aan, want de site had eerst toestemming moeten vragen om de geboorte van Venus uit te mogen beelden. Allereerst maar even dat een porno-website een gids maakt met leuke kunstwerken. Is dat leuk of is dat een beetje raar?
Ik vind het wel fascinerend eigenlijk.
Ik denk dat er een heel uitgebreide gids moet zijn. Want heel veel kunstwerken uit die tijd is natuurlijk naakt. Ja. Dus als je dat al spannend vindt, ja, dan wordt het een heel dik boekwerk.
Ja.
Of ja, online dan. Maar...
Ja, dus, ja, maar het is natuurlijk wel een beetje braaf als je denk ik. Ja, wie kijkt er nou Pornhub? Maar als je zou kunnen denken aan wat daar zou kunnen staan.
Denk je niet aan marmeren beelden?
Nee, dat niet. Nee. Althans, het is maar net waar je.
Waar je zin in hebt. Ja.
Zou het ook andersom moeten werken dat musea naar Pornhub gaan? Nee, dat gaan we allemaal niet doen. Alright. Nou ja, wel leuk voor op je werk. Je kan toch even kijken op pornhub.com. Gewoon in de tijd van zijn baas. Want het is allemaal heel erg cultureel verantwoord en dergelijke. Goed, tot zover. Is het een leuke promotie voor de kunst? Dat misschien mensen die nadat ze op Pornhub aan hun trekken zijn gekomen ook nog even denken om naar een museum te gaan?
Maar kunst is prachtig, dus waarom niet?
Ja, wie weet.
Nou, hoe meer mensen naar kunst kijken, hoe beter. U kunt naar Pornhub voor kunst. Leuk. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank voor jullie aanwezigheid. Alina Denny Bell, voorzitter van FNV Young and United. Ik ga toch eens kijken hier. En laat ik hem gewoon openstaan voor als Thomas vanzelf binnenkomt. Kijk wat zijn gasten daarvan vinden. Oh, dat is leuk. En Victor Pak, journalist van EW. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd zijn we op de socials te vinden. Op Twitter, Instagram, YouTube en nou ja, waar je ook maar wil. Gewoon even zoeken op BNR, dan vind je ons wel. Tot morgen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker.
Ga naar shuttel.nl.